Lucas wil hier al blijven zitten, zeg. Amen. 1 Petrus. Of 1 Peter. Hoofdstuk 5, vers 5 tot en met 7. Goed om Hanna te zien. Twee Hanna's. Amen. Halleluja. En dan ben ik Tina. Tina. Mijn K. Eki. Oké, straks opschrijven. En dan hebben we uw vriendin. Vol. Ook opschrijven. Maar niet met Chinese tekens, want dat kan ik niet lezen. Amen. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 5 tot en met 7. De jongeren hadden eigenlijk nog eventjes moeten blijven. En u jongeren, wie van jullie voelt zich nog jong? Moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Amen. Onthoud dat eventjes. God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Vers 6. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen. Want u ligt hem na aan het hart. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik zou graag tot u een boodschap willen prediken. Of een serie van boodschappen. Bouwstenen voor een christen. Amen. Bouwstenen voor een christen. Laten we even bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor al die mensen die vandaag zijn verzameld. Ik bid in de naam van Jezus. Dat u vandaag, Heer Jezus, halleluja, met uw geest een werk mag verrichten in hun hart. Heer, halleluja, breek muren van hoogmoed af, Heer. En laat muren van nederigheid worden opgebouwd, Heer. In ontzag voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Wie van jullie weet dat hij een bouwwerk is van de Heer? Amen. Ik ben een bouwwerk. Ik ben een huis. Halleluja. Gebouwd met waardevolle bouwstenen. Amen. Maar wat belangrijk is, een huis heeft een heel goede ondergrond nodig. Amen. Als je een huis niet bouwt op een vast fundament, de minste storm, de minste vloed, de minste orkaan, wat er ook op het pad mag komen, het huis zal weggaan. Het huis zal vernietigd worden. Nu, Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 3 zegt dat het fundament waarop wij bouwen Jezus Christus is. Amen. Het fundament waarop we een huis bouwen is het werk van Jezus Christus. Wat Hij heeft gedaan moet mijn motivatie zijn. Oké? Wat Hij aan het kruis heeft gedaan, halleluja, voor mij, zijn bloed, prijs de Heer, moet mijn motivatie en beweegreden zijn voor alles wat ik doe in mijn christelijk leven. Amen. We lezen hier 1 Korinthe hoofdstuk 3. 3 vers 9 tot en met 15. Kan je alsjeblieft. U bent een bouwwerk van God. Ah, ja. Hier beginnen. U bent een bouwwerk van God, vers 10. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Amen. Vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver, edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Amen. Laat dat even maar even binnencijpelen. Amen. Dus Paulus zegt, we zijn allemaal een bouwwerk van God. Amen. We zijn allemaal een huis in opbouw. Prijs de Heer. Maar je moet bouwen op het fundament, Jezus Christus. Amen. Niet op het fundament van een andere God. Niet op het fundament van die valse goden die zich voordoen als God. Er is maar één God die neerdaalde van zijn troon om mens te zijn. Amen. Er is maar één iemand die mij volmaakt maakt. Er is maar één iemand die mij rechtvaardig en heilig maakt. En dat is doorheen zijn werk. En op dat fundament, op basis van wat Hij heeft gedaan voor mij, begin ik mijn transformatie. Begin ik mijn reiniging in mijn hart. Halleluja, want Hij heeft me een nieuwe geest gegeven. Hij heeft mij een nieuwe identiteit gegeven. En bouwsteen per bouwsteen begint God, beter gezegd, aan dat bouwwerk. En je kan kiezen of je bouwt met materiaal dat vergankelijk is. Hout, stro. He, en wat zeg je nog? Hooi. Amen. Of je kan kiezen, je bouwt met bouwstenen die onvergankelijk zijn. Amen. Goud, zilver en edelsteen. Hoe weet ik met wat ik aan het bouwen ben? Hoe weet ik in mijn leven of hetgeen ik doe en ik zeg, amen, en ik voel, of het eigenlijk het transformerende werk is van Jezus? Wel, Hij zegt hier, het vuur zal doen laten blijken met wat je hebt gebouwd. Amen. Het is inderdaad in het vuur, in de moeilijke momenten van het leven, wanneer de druk hoog wordt, amen, dat naar boven komt ons reddend geloof. Amen. Het is inderdaad in de moeilijke momenten van het leven dat naar boven zal komen of we inderdaad een geloof hebben naar toewijding naar de Heer toe. Of was het zomaar wat woordjes zeggen tijdens de zondagdienst. Snap je wat ik bedoel? Amen. Ofwel is het lipdienst. Ofwel menen we wat we zeggen. Amen. Ofwel zingen we God. U bent zo goed met ons volledig hart. Of u zingt maar wat woorden. En wanneer het moeilijk wordt dan zeg je God je bent niet goed. Snap je wat ik wil zeggen? Het zal blijken. Wanneer dat de druk hoog wordt en wanneer het leven rondom ons, amen, helemaal niet naar onze wens loopt, dan zal blijken, heb ik gebouwd met edelsteen of heb ik gebouwd met hout en stro, amen. Prijs de naam van Jezus. Maak u geen illusies, broeders en zusters. De Heer kent elk motief van ons hart. Hij kent onze donkerste geheimen. En Hij wil licht brengen in ons leven. Hij wil een sterk huis laten bouwen op zijn fundament, het werk van het kruis. Prijs de naam van Jezus. Vanuit wat Jezus heeft gedaan moet alles voortvloeien. Prijs de naam van Jezus. Niets wat ik ga doen of wat iemand anders heeft gedaan, alleen wat Jezus heeft gedaan. En vanuit dat geloof gaat alles voort. En één van die bouwstenen waarover ik vandaag wil hebben, wat goud, edelsteen of zilver is, een van die bouwstenen, amen, is nederigheid. Amen. Nederigheid. Nederigheid, we horen het soms niet graag. Nederigheid is een bouwsteen dat elke christen hoort te hebben in zijn leven. Het is namelijk een vrucht van de geest. Amen. Het is het resultaat van een openbaring van Gods geest en Gods woord in uw leven. Nederigheid is niet iets dat je zelf kan produceren. Want het gaat tegen onze natuur in. Het gaat tegen onze zondevolle natuur in. Het gaat in tegen de principes van de wereld. Het gaat in tegen de wijze waarop onze samenleving, vandaag de dag dan toch, aan het worden is. Nederigheid is meestal niet iets waar wij veel voorbeelden van zien in het dagelijks leven. Meestal zien we hoogmoed en trots en mentaliteiten over mijn lijk mentaliteit. Het is niet iets waarmee we echt dagelijks worden geconfronteerd. Amen. Meestal worden we geconfronteerd met hoogmoedige personen. Met succes gedreven over mijn lijkmentaliteit. Met het winnen ten koste van alles en iedereen. Kan iemand zeggen amen? Amen. Ik word ermee geconfronteerd. Op het werk, ik word ermee geconfronteerd. Tijdens mijn hobby's, de plaatsen die ik ga. En vandaag de dag, nederigheid, respect, zachtmoedigheid. Zijn zo van die waarden die de jonge kinderen van vandaag amper nog meekrijgen. Amen. Zij worden opgevoed. Ik heb het niet over onze kinderen. Hè. Bij ons is dat allemaal perfect. Hè. Ik heb het over die van de wereld. Hè. Zij worden opgevoed in een cultuur waarin iedereen rechten heeft en verplichtingen er niet bij willen nemen. Ik zal het nog eens zeggen. De jongeren van vandaag, en ik kan het weten, ik sta in het onderwijs. Amen. Ik sta er al 20 jaar in en ik zie de transformatie geleidelijk aan gebeuren. Amen. Wanneer ik zelf nog op school zat, wij hadden respect, wij waren nederig, de meesten toch, voor iemand in een autoriteitspositie. Amen. Vandaag de dag zien we het andersom. Ze zien zich als een gelijke met de politieman, met de leerkracht, met de directeur. En zij hebben rechten, maar verplichtingen, dat zijn we vergeten. Amen. En dus de samenleving is aan het transformeren en aan het doorslaan helemaal naar de andere kant. Ze groeien op in een omgeving waar nederigheid wordt aanzien als iets zwak. Als iets zwak. Maar ik heb nieuws voor de opnieuw geboren christenen. Amen. Jij hebt een nieuwe natuur gekregen. Amen. Je hebt een goddelijke, prijs de naam van Jezus, natuur gekregen. En die natuur moet luider klinken dan uw zondevolle natuur. Amen. Je hebt een nieuwe geest gekregen. En dat is de geest van Christus. En de Bijbel zegt dat we dezelfde nederigheid moeten aannemen als Jezus heeft gedemonstreerd in zijn leven. Amen. Dan ga je denken, jongen, dan gaan ze hier zomaar over mij heen wandelen. Ze gaan me zomaar met mij spelen. Ik ga een speelbal zijn voor mijn vijanden. Was Jezus een speelbal voor zijn vijanden? Amen. Nee, Jezus was krachtig, in zijn nederigheid. Amen. Zijn woord is nog altijd de waarheid. Amen. Want God werkt niet zoals de wereld. God zegt, ik keer me tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenk ik mijn genade. Amen. Ik wil de genade van God. Ik wil de genade van God. 1 Petrus hebben we juist gelezen. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij zijn genade. Prijs de naam van Jezus. De geest van God wil een werk in jou produceren. Een vrucht, genaamd nederigheid. Amen. Nu, dat komt niet vanzelf, zoals ik al heb gezegd. Dat komt niet vanzelf. Je gaat niet wakker worden de volgende dag en zeggen, oh, ik voel me zo nederig vandaag. Oh ja, ik voel me echt zo van, ik ga buigen voor iedereen. Ik ga iedereen vragen, heb je iets nodig? Ik ga iedereen gehoorzamen en met respect. Je wordt zo niet wakker. Misschien sommigen wel, maar ik ben zo niet wakker geworden. Amen. Dat is een geleidelijk aan proces. Het zijn openbaringen die je krijgt van de Heer. En dan heb jij de keuze. Ga ik ze toepassen in mijn leven of niet? Er gaan situaties komen in je leven waarin dat je gaat kiezen. Ga ik hoogmoedig zijn? Ga ik trotsvol reageren? Ga ik vanuit mijn eigen kracht? Of ga ik het overlaten en nederig zijn en kiezen voor de Heer zijn weg? Amen. Zijn woord is nog altijd het laatste woord. En hij zegt, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige schenkt hij zijn genade. Filippenzen hoofdstuk 2. Dank u, Jezus. Halleluja. Eerst en vooral, er is een nederigheid ten opzichte van God. Amen. Ten opzichte van, daar begint het bij. Handel niet, ik hou van deze passage, een fantastische passage. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Dat is een moeilijke. Hè? Amen, Heer, leer ons. Acht de ander belangrijker dan uzelf, Heer. Halleluja. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen, de mentaliteit, de attitude, de gedachten die Christus Jezus had. En dan komt vers 6. Hij die de gestalte van God had, Jezus die God was, amen, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Amen. Halleluja. Het is doorheen de kracht van nederigheid dat wij nu kunnen zeggen: Jezus Christus is Heer. Amen. Elke tong, elke knie zal buigen voor de naam van Jezus. Halleluja. Nederigheid werd gedemonstreerd in het leven van Jezus. Ook al was Hij God almachtig, heerste Hij over hemel en aarde en heel het universum. Hij koos ervoor, dat is het goede nieuws. Hij koos ervoor om mens te worden en eigenlijk zich te onderwerpen als een slaaf om te sterven voor de mens. Om bloed te krijgen, om een lichaam van vlees en bloed te krijgen, want God is geest en is overal aanwezig. Maar Hij moest mens worden, terwijl Hij nooit stopte om de almachtige God te zijn. Maar Hij moest mens worden, prijs en naam van Jezus. En een menselijk lichaam nodig om aan dat kruis te gaan hangen, zodat het bloed, het perfecte onschuldige bloed van Jezus Christus, onze zonde kon bedekken. Amen. Hij koos ervoor om dat nederig leven, amen, aan te nemen. Nu, Jezus, denk je dat het makkelijk was voor Jezus? Hij moest constant zeggen: niet mijn wil zal geschieden, maar uw wil zal geschieden. Daarom dat ik het zeg, die nederigheid die komt er niet automatisch. Wij moeten soms een keuze maken in ons leven en zeggen: Heer, mijn wil zal niet geschieden, uw wil zal geschieden. En u zal zien, genade zal tot je komen. Amen. Genade zal tot je komen. Vertrouw de Heer. Amen. Vertrouw op zijn woord. Hij zal je beschermen. Amen. Jezus deed alles in opdracht van zijn Vader. Jezus sprak wanneer hij de geest hoorde spreken. Hij genas wanneer hij zag dat hij moest genezen. En de reden waarom Jezus zoveel succes had, waarom hij zoveel mensen kon genezen, was omdat hij de rol ondernam van een dienaar. De rol van een dienaar. Hij kwam niet om te heersen, hij kwam om te dienen. En in zijn dienende rol aan het kruis, doorheen zijn nederigheid, is hij nu heerser over hemel en aarde. Snappen jullie dat? Ik had het nog eens zeggen, ik vond dat goed. Ik heb dat zelf opgeschreven. Dus hij kwam niet om te heersen, hij kwam niet om te domineren. Hij kwam niet om de dictator uit te hangen en zeggen van: ik ben God hier als mens, jullie allemaal naar mij luisteren, buig jezelf neer of ik bliksem je allemaal neer. Dat was het Oude Testament. Dat werkte niet. Nieuw Testament, hij komt in nederigheid als een dienaar. Amen. Hij zegt: ik ga de heerser zijn, maar op een andere manier dan jullie verwachten. Ik ga me nederig maken, als een mens gelijk worden en zelfs mij onderwerpen aan de dood. Maar de dood had niet het laatste woord. Want 3 dagen na zijn dood, amen, stond hij op uit het graf, zodat hij de dood heeft overwonnen. En al diegenen die geloven in Jezus, zij leven nu met hem voor eeuwig. Amen. Is dat geen goed nieuws? Amen. Wat moet ik daarvoor doen? Hoeveel moet ik daarvoor betalen? Niks. Betaal de prijs van het geloof. Onderwerp uzelf aan wat Hij heeft gedaan. Is dat alles? Ja. Is dat zo makkelijk? Dat is moeilijk. U moet loslaten. Al uw eigen ideeën. Al uw eigen plannetjes. Al uw eigen verzinsels van hoe jij denkt om tot de hemel te geraken. Of hoe jij denkt om goddelijk of een hoger leven te leiden. Weet ik veel wat. Amen. Allemaal loslaten. Is maar één weg. Eén weg, de weg van Jezus, doorheen nederigheid. Amen. Dank u, Jezus. Hij kwam om te dienen en door zijn dienende rol heerst hij nu. Hoe kan dat nu? Wil jij heersen over de zaken dat God aan jou wil geven? Wil jij in controle hebben? Amen. Dan moet je juist loslaten. Dan ga je het principe van nederigheid moeten leren. Wil jij een leider zijn? Dan ga je een volger moeten zijn. Amen. Want niemand heeft autoriteit, tenzij het hem of haar wordt gegeven. Amen. En als je niet de autoriteit respecteert van degene die het geeft aan jou, gaat jouw autoriteit niets uithalen. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Nederigheid komt aan bod in alle facetten van het leven. Nederigheid ten opzichte van God, maar nederigheid ten opzichte van andere mensen. Amen. Niet alleen in de kerk, overal. Het uitzicht in alle facetten van het leven. Als je denkt dat je alleen maar nederig hoeft te zijn hier. En, zo, nee, en dan naar buiten gaan en even de hoogmoedige baas spelen over ieder. Nee, het uit zich in alle facetten van het leven. Amen. Ieder van ons heeft een bepaalde rol. Ieder van ons heeft een bepaalde functie. Amen. Je staat boven iemand, je staat onder iemand. Waar dat het ook is. Iedereen heeft bepaalde verantwoordelijkheid. De prijs en naam van Jezus. Maar dat betekent niet dat je boven iemand of onder iemand staat. Dat je minder of meer waard bent ten opzichte van die anderen. Het wil gewoon zeggen, u heeft een taak of een verantwoordelijkheid gekregen. En in nederigheid moeten we omgaan met die verantwoordelijkheid. Met die autoriteit die we hebben gekregen. Amen. Hoe ik omga met mijn collega's op het werk. Met mijn directeur, met andere leidinggevenden. In de firma, amen, reflecteert de nederigheid en de gezindheid van Christus in mij. Amen, snap je wat ik wil zeggen? Ik zal het nog eens zeggen. Hoe ik omga met mensen, hoe ik hun respecteer, hoe ik hun autoriteit respecteer, reflecteert mijn nederigheid ten opzichte van Jezus. Amen. Hoe ik omga met het gezag van de overheid, dat horen we niet graag. Betaal uw belastingen. Reflecteert of ik de vrucht van nederigheid bezit of niet. Heeft Paulus niet gezegd dat we ons moeten onderwerpen aan de overheden van het land? Amen. En Paulus zei dat aan mensen die gedomineerd werden in een Romeinse cultuur van dictators. Toch zegt hem, onderwerp u aan het gezag en aan de overheden van het land. In alle facetten van het leven. Wat met het gezinsverband? Er zijn onderlinge verhoudingen, amen. Er is een verhouding tussen man en vrouw. Er is een verhouding tussen ouder en kind. Er is een verhouding tussen kinderen en ouderlingen. En vandaag de dag is het zo een taboe om daarover te praten, amen. De onderlinge relaties tussen man en vrouw, de Bijbel is daar specifiek over. En mannen hebben het misbruikt, mannen hebben het misbruikt. Ze hebben de passages eruit gehaald en gezegd van, kijk, vrouwen, onderwerp u aan het gezag van de man. Ha, onderwerp u. En ze hebben vrouwen behandeld als uitschot. Zo is het niet, want de Bijbel gaat ook verder. Heb ze lief zoals Christus de kerk lief heeft en ervoor gestorven is. Dan kan je naar je man zeggen, heb jij mij lief? Zoals Christus de kerk lief hebt? Want het is makkelijk om jezelf te onderwerpen aan iemand die het goede voorbeeld geeft. Maar je onderwerpen aan iemand die het niet het goede voorbeeld geeft, dat is moeilijk. Het is moeilijk, we hebben daar hulp voor nodig, heren. En vandaag de dag is het zo wat taboe. Iedereen is gelijk. De Bijbel zegt, er is geen man of vrouw in de Heer. Er is geen slaaf of vrij. Er is geen Griek of geen heiden. We zijn allen één. Maar dat betekent niet dat er bepaalde rollen en situaties zijn en verantwoordelijkheden die worden gegeven aan de een en de ander. Amen. En we moeten dat respecteren. Ik weet nog, een paar maanden geleden was er in de katholieke kerk, was er een pastoor die leesde die passage in Efeze hoofdstuk 5, vers 21, denk je dat het is? Want een vrouw moet zich onderwerpen aan het gezag van de man. En er was een hele mediastorm gekomen. Want er was een reactie op gekomen. Omdat die pastoor dat had voorgelezen in een oude vertaling, waar dat zo staat geschreven. En direct kwamen ze in Ter Zaken en in al die praatprogramma's op de VRT, kwamen er allerlei theologen aan bod om toch maar die vers uit te leggen, dat het eigenlijk niet wil zeggen zoals het, en dat het zo en zo moet geïnterpreteerd worden. Allemaal om toch maar een beetje de Bijbel fors te verwateren. Een mediastorm, het is een taboe vandaag de dag. Vandaag de dag is de vrouw de man aan het worden. En de man wordt de vrouw. En de rollen zijn helemaal verwaterd. En kinderen, die zien dat gebeuren. En die denken van, ja, er is geen autoriteit. Iedereen, dat maakt allemaal niet uit. Ik ben mijn eigen autoriteit. Ik ben mijn eigen baas. Ik zal kik wel bepalen wat ik wil. En zo leren we het principe van nederigheid dat krachtig is. Leren we het niet. Amen. Het is geen vies woord, nederigheid. Het is de kracht van God. Iemand die niet onder iemand kan staan, zal nooit invloed hebben op de mensen die onder hem of haar staan. Amen. Iemand die niet onder iemand anders kan staan, zal nooit invloed hebben op degene die God onder hem of haar plaatst. Nooit. God zegent dat niet. God zegent dat niet. 1 Petrus 5:5 hebben we het er juist gelezen. Jongeren, moet u van uw kant het gezag van de oudste herkennen. Amen. Er zijn onderlinge verhoudingen in de kerk. Amen. In het gezin, op het werk, in het dagelijks leven, aan de overheid. In de kerk is het niet anders. Amen. Het is duidelijk in het woord dat we in de gemeente een bepaalde structuur hebben. He, dat er leidinggevende posities zijn en dat er andere posities zijn. Amen. Wil niet zeggen dat die een meer waard is dan de ander. Nee, het is gewoon Gods structuur. Amen. In de kerk is er ook een bepaalde structuur. Maar helaas gezien, hebben we dat gelezen, een jongen moet van de kant het gezag van de oudste herkennen. Dat betekent dat er een bepaald gezag wordt gegeven aan bepaalde mensen. Amen. Maar vandaag de dag, te veel christenen willen hun eigen ding doen. Heb je dat al eens gehoord? Oh ja, een deen is een nieuw kerk begonnen. En een deen is een nieuw kerk begonnen. Ja, en daar was ruzie. En de kerk is gesplitst. Ja. En nu hebben we in Turnhout ongeveer 20 verschillende kerken. Echt waar. Zodat er 15 jaar geleden nog maar een handvol waren, 5, hebben er nu 20. Allemaal splitsingen van splitsingen van splitsingen. Omdat er ruzie is. Omdat de ene niet akkoord gaat met de liedjes die worden gezongen. En ik vind toch dat we meer battlemuziek moeten zingen. Ja, maar ik vind dat we... En er is geen onderwerping aan elkaar. En iedereen begint zijn eigen ding te doen. Denk je dat dat de wil van God is? Splitsingen zijn onvermijdelijk. Het was in de tijd van de apostel ook zo. En soms is er valse doctrine waaronder je niet langer kan zitten. En dan moet je beseffen van... Hey, ik denk dat het best is dat we een andere plaats gaan zoeken om de Heer te aanbidden wanneer je merkt dat er valse doctrine is. Amen. Maar waarom dat je weggaat, waarom dat je zelf je eigen ding wilt doen, God weet het allemaal. Amen. God weet het allemaal. En spijtig genoeg, te veel christenen willen in het spotlicht staan. Maar ze vergeten dat karakter wordt gevormd in de duisternis. Amen. Te veel willen in de schijnwerper staan. Maar uw karakter zal gevormd worden in de duisternis, in de schaduwen. Ver weg van eenert welk podium, eenert welke kansel, eenert welke pulpiter. Amen. Dat is waar. Dat is waar. Te veel mensen willen een microfoon om gehoord te krijgen. Maar het is in de stilte en in de afzondering dat God u gaat formeren. Totdat je klaar bent om gebruikt te worden. Johannes de Doper, hoeveel jaar heeft die in de woestijn gezeten? Voor een bediening van een amper een half jaar. Die heeft 30 jaar in de woestijn gezeten. 30 jaar in de woestijn. Om 6 maanden Jezus aan te kondigen en te zeggen, het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. 30 jaar armzalig in de woestijn leven, eten, springkanen. En zich kleden met kamelenhaar en nog andere dingen. Om dan te zeggen, je moet mij niet volgen. Het is de dier dat je moet volgen. Maar hij had een krachtige bediening. Mensen kwamen in duizenden getallen naar hem om te luisteren. Hij zocht geen microfoon. Hij wist, God heeft mij die gegeven. Amen. En ik zal hem gebruiken wanneer het daar de tijd voor is. Amen. Elke persoon, elke held in de Bijbel, als je zijn verhaal leest, hebben allemaal een periode meegemaakt van afzondering, van duisternis, amen, van woestijnervaringen, om uiteindelijk dan in een positie van leiderschap gebracht te worden. Omdat ze de kracht hebben leren kennen van nederigheid en geduldig wachten tot God u brengt. Amen. David had zo'n probleem. Amen. Kunnen we even naar 1 Samuel. Amen. Als God voor jou iets heeft in de gemeente, in je leven, dan zal dat doorheen de tijd, het zal doorheen andere personen worden bevestigd. Als God iets voor jou heeft, en hij heeft iets voor jou, maar we moeten het gewoon erkennen, dan zal dat wel worden bevestigd. Prijs de naam van Jezus. Amen. David had zo'n probleem. Weet je nog, vorige week, wie was er vorige week? We hebben het verhaal van David eventjes bekeken, amen. En hij is de toekomstige gezalfde koning van Israël. 15-jarig jongetje, waarschijnlijk 15 jaar, weet niet wat. Hij is een herderjongetje, hij wordt gezalfd door de profeet Samuel. Hij heeft gezegd, jij bent de toekomstige koning. Denk je dat hij direct koning werd? Nee, heeft jaren geduurd, jaren. Van testen, jaren van beproevingen, jaren van op de vlucht zijn van de huidige koning Saulus. En dan is er een situatie dat zich presenteert voor hem, waarin David op de vlucht is van de huidige koning Saulus, want Saulus wil hem vermoorden. En onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd, Saulus. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Hier is er een ideale situatie waarin David het koningschap kan opeisen. Ha, Saulus zit hier zijn behoefte te doen. Nu kunnen we hem pakken. Vers 5. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt. Het ding is, dat heeft God nooit gezegd. We kunnen dat niet terugvinden in de Bijbel. Dus het zijn zijn maten, zijn mannen, die zeggen, hey David, dat is uw kans. Hè? Nu kunnen Saul pakken, kopje kleiner maken en jij bent koning. God heeft het gezegd. Weet je nog, God heeft het gezegd. Maar God heeft het niet gezegd, maar ze doen zich voor alsof God het heeft gezegd. Amen. En wat doet David? David is slimmer dan dat. Hij heeft een hart naar Gods eigen hart. David stond op en sneed stiltjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonste ervan. En hij zei tegen zijn mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weer hield hij ze ervan om Saul te overvallen. Dat is de kracht van nederigheid. Hij begreep, God heeft Saulus in positie gezet als koning. God heeft mij gezalfd als toekomstige koning, maar hij zal mij daar zetten wanneer de tijd rijp is. Maar ik ga niet het zwaard in eigen handen nemen en het op eigen kracht forceren. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. David begreep, Gods timing is belangrijk, niet mijn timing. Wanneer ik mijn eigen timing forceer, ga ik niet de volledige zegening van God ervaren in mijn leven. Amen. Hij wacht op de timing van de Heer en uiteindelijk, na nog een paar jaar te wachten, werd Saulus vermoord ergens in een strijd. Niet door David, niet door zijn eigen hand, maar werd hij uiteindelijk zelf koning voor 40 jaar. Amen. Nederigheid, amen, betekent niet dat we alles moeten slikken van degenen die over ons staan in eenerst welke positie in het leven. Laat me een kanttekening maken. Amen. Nederigheid betekent niet als je een baas boven je hebt, dat je alles moet slikken wat zij tegen je zeggen. Nee, want er is soms een verdraaiing van de autoriteit. Amen. Een schending van de autoriteit. En de Bijbel zegt dat we eerst en vooral aan God en zijn woord moeten onderwerpen. En dan aan dat van de mens. Dus als de mens mij iets vraagt om iets te doen tegen Gods woord, dan moet ik dat niet gehoorzamen. Dan heb ik zelfs, dan moet ik het recht, dan moet ik zelfs de plicht om te zeggen, nee, ik gehoorzaam God. En niet, als uw baas u vraagt om van allerlei duistere dingen te doen voor het werk, dan zeg je, sorry, dat druist in tegen mijn principes. Jij bent mijn directeur, jij bent mijn overheid, ik respecteer uw gezag, maar dit is iets dat ik niet kan doen. Amen? Betekent niet dat je alles moet slikken, laat God u de wijsheid geven om ermee om te gaan. Amen? De Bijbel zegt zelfs in posities in de kerk, als er een leider zijn autoriteit misbruikt, dat je 2 of 3 getuigen moet gaan zoeken om daartegen te getuigen. Je moet niet zomaar blijven zitten onder iemand die zijn autoriteit misbruikt. Amen? Dat is te veel gebeurd. Dat is te veel gebeurd in de vorige eeuw en vandaag de dag nog steeds. Seksueel misbruik, autoritatief misbruik, al die dingen. En mensen bleven er maar rond, omdat ze een vals idee hadden van nederigheid. Nee, het is de nederigheid die de Jezus heeft gedemonstreerd. En die kwam op tegen misbruik. Die liet zich niet zomaar commanderen tegen de fariseers en de schriftgeleerden. Die kwam op voor Gods woord. Eerst Gods woord. Amen. Nederigheid en God. En daarna als de mens, amen, zijn autoriteit niet misbruikt, prijs en naam van Jezus, onderwerp me daaraan. Amen. Johannes 13. En ik ben bijna gedaan. Amen. Autoriteit wordt niet verkregen door dominantie over andere mensen, maar door nederigheid en onderwerping aan andere mensen en aan God. En Jezus gaf dit voorbeeld meer dan eens. Ken je dat verhaal in Johannes 13, dat hij de voeten van de leerling begint te wassen? Amen. Dat is een traditie die in sommige kerken nog wordt gedaan. Misschien moeten we dat ook eens doen. Vivian denkt, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Maar als we het doen, dan zullen we u zeker verwittigen dat je allemaal uw voetjes kunt wassen. En parfum op kunt kappen. Nee, nee. Vroeger in die tijd was dat een traditie. Dat je kwam binnen in iemand zijn huis. uitgenodigde gasten. En er was iemand in dat huis, de dienaar van het huis, die dan uw voeten waste. Dat was belangrijk, want in die tijd zat iedereen zo met zijn benen recht zo. Hè? En die voeten kwamen op het uiteinde van de tafel zo'n beetje omhoog. En dus als jij doorheen de stoffige wegen van Israël had gewandeld, waar dat alles op de grond werd geworpen en je had in de verkeerde dingen getrapt, hè? Snap je wat ik bedoel? En uw sandalen waren zo vermengeld tussen je telen en je komt binnen in iemand zijn huis, ja, dan haalt ze er af en toe wel een geurtje aan je voeten. Maar dan was daar die toffe dienstknecht met zijn kruikje water en zijn handdoek om te zeggen, welkom, mag ik je voeten wassen, kom binnen. Maar wat vreemd is aan dit verhaal, is dat Jezus opeens zijn leerlingen binnenlaat en hij neemt een handdoek, wel, hij doet zijn schort, doet hij los en gebruikt het als handdoek en hij zegt tegen zijn leerlingen, laat mij uw voeten wassen. En Petrus kijkt naar Jezus en zegt, jij mijn voeten wassen? Nooit, Heer. Mocht mijn voeten niet wassen, zal ik die van u wel wassen? Zal ik dat wel wassen? Jij moet mijn voeten niet wassen. Jezus zegt, ja, maar als jij niet toelaat dat ik je voeten was, kan je nooit deel uitmaken van mij. En toen zei Petrus, oh nee, was mijn voeten maar. Heel mijn hoofd, heel mijn lichaam. Was alles maar, Heer. En Jezus zei dan verder, toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. En als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Amen. Waarachter ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. En ik eindig hiermee. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Hij ging zijn leerling erop uitsturen in de wereld om het voorbeeld van Jezus verder te zetten. Zij kregen autoriteit, zegt de Bijbel, om demonen uit te jagen, om de zieken te genezen, prijs in de naam van Jezus, om het evangelie te verkondigen, amen, om vergiffenis te schenken aan zonden. Zij kregen de autoriteit, maar ze moesten die autoriteit gaan gebruiken in nederigheid, zoals Jezus ze heeft gebruikt. Jullie noemen mij meester, ik ben ook een meester, ik ben ook Heer, maar zie wat ik nu doe, amen. Je hebt alleen maar autoriteit als het naar je wordt gegeven. Een afgezant is niet meer dan wie hem zendt. Amen. Onze autoriteit komt van Jezus. Amen. En als we in zijn voetsporen wandelen, dan is die autoriteit effectief. Laten we allemaal recht staan in Jezus' naam. Als je kan, ga recht staan. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. De kracht van nederigheid. Thank you, Lord. Amen. De kracht.